Houd de onderlinge liefde in stand en houd de gastvrijheid in ere. Want zo hebben sommigen, zonder het te weten, engelen ontvangen. Bekommer u om de gevangenen alsof u samen met hen gevangen zat. En om de mishandelden als om mensen die net zo'n lichaam hebben als u. Tot zover. We zingen nu gezang 21, vers 1, 6 en 7.
Voor hen was geen plaats in de herberg. Dat is de leidraad van de diensten in Advent en Kerst, dus ook van deze. Na de preek is er bij ons altijd meditatieve muziek. Dat wil zeggen dat we even tot onszelf kunnen komen. Misschien de preek wat tot ons door kunnen laten ringen. Of gewoon genieten van de muziek. Net wat je ermee wil doen. Daarna zingen we gezang 490. En we zingen de coupletten 1, 2, 5, 6, 8 en 9. 1, 2, 5, 6, 8 en 9 van gezang 490. Dinsdagmorgen. De Klenkenstraat Almere. Het is een beetje standaard. Af en toe word ik wel eens op een andere plek neergezet op dinsdagmorgen. Maar doorgaans zit ik op dinsdagmorgen achter mijn bureau boven op zolder. En dan rolt de preek uit mijn hoofd en hart. Ik had net de nieuwsberichten gehoord. En er waren weer allerlei geluiden over de wereld, over de vreemdelingen, over een aangeslagen Parijs enzovoort. En toen dacht ik bij mezelf, wat, hoe moet ik nou toch in hemelsnaam zondag beginnen? Ik had de teksten had ik gelezen. En natuurlijk verwachten jullie een pakkend begin. Het moet natuurlijk een eye-catcher zijn. Dat ook de jeugd onder ons meteen geïnteresseerd is. En de ouderen zichzelf herkennen. En mooie plaatjes, misschien weet ik veel. En daar kwam ik even niet uit. Want eigenlijk kwam er toen zoiets bij me op van, ja, maar dat weten jullie allemaal al. Jullie hebben gewoon de diensten al meegemaakt hier in de kerk en thuis. Beetje standaard dingen allemaal. En dan komt de preek. Nou ja, je steekt een pepermuntje achter je kiezen. En dat redden we dan ook wel weer de komende 20 minuten. En laten we eerlijk zijn, de preek is toch altijd hetzelfde. Van het gaat fout en dan heeft God ons lief en dan gaat het goed. Zoiets. Op dat moment kwam de tekst van Deuteronomium 10, die ik al had bestudeerd, want de lijn van de preek stond er al op, die kwam opeens keihard binnen. Want wat zegt Deuteronomium 10? Besnij jouw hart. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik had daar allerlei technische dingen over gelezen en zo, en prachtig allemaal, maar opeens raakte die tekst mijn eigen hart. Zo van, vader, wat is dat nou toch voor manier van omgaan met de preek? Laat je hart eens even spreken. En toen dacht ik bij mezelf, ja, laat je hart nou eens spreken. Besnij jouw hart. Laten we even heel praktisch, hè. Toen ging ik terug, en misschien kun je dat meemaken, dat hoop ik eerlijk gezegd. Misschien kun je dat meemaken. Toen ging ik terug naar bijvoorbeeld de nieuwsberichten van die morgen. Ik bedoel, het eerste wat ik doe 's morgens is nieuwsberichten kijken. Ja, dat is een gewoonte. Toen vroeg ik mezelf af, raakt mij dit nou? En ik moest constateren, nou nee, eigenlijk niet. En dat vond ik heel storend. Maar dat kwam ook wel omdat er in die nieuwsberichten mensen waren die zich weer hadden verzet tegen een of ander asielzoekerscentrum, of die weer hadden gezegd dat de hekken gebouwd moesten worden, of die weer hadden gezegd dat zelfs de regering moet dan maar Nederland op slot gaan doen en noemen. Dat was zelfs een regeringsfunctionaris. Dus ik ben niet de enige die niet echt geraakt wordt door die mensen in niemands land. Hé, dat is gek. Jij ook niet? Als je nou even diep in je hart kijkt, heb je nou ook niet zo de neiging om te denken van ja, of ik er nou zoveel mee gedaan heb? Ik hoorde de afgelopen week ook dat iemand van jullie, ik zou niet weten wie, maar die had gezegd, ik heb niks met het opvanghuis. En dan kan ik echt woest worden. Dan denk ik, nou, niet dat ik nog zoveel heb met een opvanghuis, begrijp me goed. Maar ik kan er woest over worden, dat als je dat volhoudt, dat moeder hier komt te zitten en vader daar komt te zitten en de kinderen in een andere wijk naar school moeten. Waarom? Omdat ze uit huis gezet zijn. En dan durf jij te zeggen, ik heb niks met het opvanghuis. Dat zou je kind maar wezen. Snap je? Dus dan dacht ik, wat gebeurt hier? Besnij je hart, zegt God. In Deuteronomium. En de reden dat hij dat zegt, dat is omdat hij daarvoor heeft gezegd dat hij zorgt voor de vreemdeling, voor de weduwe en de wees. Nou weten jullie allemaal dat de vreemdeling, de weduwe en de wees, dat was in de tijd van de Bijbel, waren dat de rechtelozen. Ze hadden ook geen recht. En die neiging hebben wij ook, hè, van als je financieel onder water komt te zitten, dan zal dat wel jouw probleem zijn. Waarom moet ik dat oplossen? Daar heb jij geen recht op, dat ik dat oplos voor jou. Even heel bot, hè, want ik weet dat er zijn heel veel prachtige mensen met harten voor opvanghuizen en boodschappentassen en noem het verder op. Dus even heel even bot, mag wel, hè? Als je boos wordt, dan doe je dat maar bij de koffie. Maar God had net gezegd, ik zorg voor de vreemdeling. Ik zorg voor de wees en de weduwe. De rechtelozen. Daar zorg ik voor. En toen ik dat las, toen dacht ik bij mezelf, mooi, dan hoef ik het niet meer te doen. Maar dan krijg je die tekst, besnij je hart. En daar ben ik op ingedoken. En wat zegt God? Kun je lezen in Deuteronomium 10. God zegt eigenlijk als volgt, kijk, ik moet van jullie van rechts naar links natuurlijk. Eerst zegt hij, ik zorg voor. Besnij je hart, dus zorg voor. Dat zegt hij eigenlijk. Nou, even een grote sprong maken, dan weet je waar het ongeveer terecht komt. Eigenlijk zegt God in Deuteronomium 10 dus, ik ga het doen, dus moet jij het doen. Dat is een soort omgekeerd zaaisyndroom, hè? Van ik verveel me, dus moet jij wat verzinnen. Maar nou zegt God het zo, ik ga het doen, ik wil, ik ga zorgen voor, ik zorg voor, en jij bent mijn hand waardoor ik het doe. Snap je die? Ik ga het doen, dus moet jij. Of moeten staat er niet, maar zorg dan voor. Dus ik zorg en jij bent mijn hand. Jij bent mijn budget. Jij bent mijn gordijnenwasser. Jij bent mijn... Want ja, ik, met respect gesproken, ik zie God nog geen gordijnen wassen. Nee, daar heeft hij jou voor. Ik zie hem nog geen lampen ophangen. Nee, daar heeft hij jou voor. Maar wat zit daar nou tussen? Want we kunnen natuurlijk met z'n allen zeggen, ja Peter, je hebt helemaal gelijk. Oké, goed, ik ga wel een paar lampen ophangen, maar voor de rest moet je niet meer zeuren. Dat kan. En daartussenin zit, besnij jouw hart. En wat wil dat zeggen? Nou, door de gewone besnijdenis, maar daar wil ik verder geen aandacht aan geven. Maar door de gewone besnijdenis hoorde je in die tijd bij het volk van God. Door je hart te besnijden, hoort jouw hart bij God. En jouw hart is de bron van emotie, is de bron van medeleven, van mededogen, van barmhartigheid. Jouw hart kan overvloeien van de miljoenen vluchtelingen. Dat kan. Je kunt zo'n vol hart krijgen dat je niet meer weet wat je doen moet. En sommige mensen raken ook in paniek van al die beelden. Ik wil het niet meer zien. Dat is je hart. Maar waarom zou je je hart besnijden? Omdat het dicht zit. Het zit dicht voor andere mensen. En dat is niet alleen bij ons zo hoor. Helemaal niet waar. Want dat was namelijk, of je nou islamiet bent, of atheïst, of humanist, of christen, of jood, of Babyloniër. Het maakte allemaal niet uit. Wij mensen reageren allemaal op dezelfde manier. Op het moment dat wij natje en droogje hebben en onze eigen tuin omheint, dan denken wij dat wij het gemaakt hebben. Dat wij het redden en de schaapjes op het droge hebben. Niets is minder waar. Want Jezus zou op dat moment zeggen, dwaas, deze nacht neem ik het van je. Het kan heel goed zijn dat ik het einde van deze dag niet haal. En dat het huis wat ik nu het mijne noem, dat aan anderen vervalt. Dus waarom zou ik dat als een bezit maken? Snap je? Dus dan zegt God, besnij je hart. Laat je hart open gaan. En wat zie je dan? Nou, eerst wat je ziet is, en dan beginnen we weer aan die kant van de tekst, ik zorg voor. Moet je even voorstellen, onze God is een God die zorgt. Probeer even de blikrichting, ja het is wel gek om dan God hier bij de pilaar te zetten en zeg maar de hulpbehoevende bij de paaskaars. Maar volg even de blikrichting van God. Hè? Dus wij zitten op God en we gaan zo even die kant op kijken en dan kijken we naar de hulpvrager. En God kijkt met liefde naar die ander. Met liefde naar die mens die hij gemaakt heeft. Ik ga er even over zeuren, want ik kan me voorstellen, als ik er heel lang over na mag denken, mogen jullie het ook. God zegt dus niet, dat is een potentiële terrorist. God zegt dus niet, dat is een kind van gelukszoekers, ze moeten terug naar hun eigen land. God zegt dus niet, dat kind, pech hebben, haar ouders hebben het verknald, nou moeten ze maar op straat wonen. Dat zegt God allemaal niet. Maar als hij jou aankijkt, zegt hij dat ook niet. Hij zegt ook niet, als hij jou aankijkt, sorry hoor, maar jouw zonden zijn je eigen schuld. Ik had je toch gezegd dat je moest liefhebben? De pot op met je vraag om vergeving, zoek het zelf maar uit. Wie is hier nou de oorzaak van de ellende? Ben ik dat of jij? Doet God bij jou toch ook niet? Nee, maar dan vinden we oké. Dan zeggen we, nee, ik wil wel hier staan, ik wil wel de liefde van God hebben. Of is het al zover dat we zelfs dat niet meer denken? Dat we eigenlijk bij onszelf denken, valt wel mee joh met die zonde. Valt wel en uiteindelijk gaan we dan zeggen, maar God bestaat niet. Ja, dat is de ultieme manier om er vooral voor te zorgen dat je niet je hart hoeft open te doen. God bestaat niet. Maar wat God van ons vraagt is, doe je hart nou eens open. En dan kijken wij met Gods ogen naar dat kind. Dat hier in Stedenwijk van nu nog huis naar school gaat en geen eten heeft. Wij zijn toch werkelijk voor eeuwig verloren als ons hart niet open gaat bij dat kind. Sterker nog, Jezus die zegt, als je een van die kleine tot zonde verleidt, stel je voor dat het kind 10 jaar lang langs de kerk loopt en zegt, ik heb nooit een boterham gekregen. Dan heb jij ze tot zonde verleid. Weet je wat Jezus zegt? Molensteen om je nek en de plomp in. De hoge vaart. Waarom? Niet omdat hij een hekel heeft aan jou, maar omdat hij wil dat je je hart besnijdt. Dat je je hart open laat gaan. Voor misschien wel de mens die naast je zit, want ook in de christelijke kerk, ook hier in de Zuiderpoort, kunnen we jaren met elkaar optrekken zonder werkelijk hart voor elkaar te hebben. Ja, maar moet ik dan van alles? Kijk, nou komen de argumenten. En we kunnen toch niet al die vluchtelingen. En we hebben maar 2 huizen in de opvang. En we hebben maar. Dat is allemaal. Ja, ik mag het niet. Ik mag niet zeggen, Maria. Doe het niet. God zegt, besnij je hart. En wij kijken met Gods ogen naar dat kind. Naar die man. Naar die vrouw. Atheïst, islamiet, boeddhist, christen. Maakt me geen moer uit. Daar kijken we naar. En wij bewonderen God om de liefde die hij voor die mensen heeft. Wauw, wat een God. Dat hij in liefde naar jou kan kijken. Dat hij tegen jou kan zeggen, wat ben jij een prachtig mens. Omdat jij alles goed doet. Nee, omdat ik van je hou. Wij bewonderen onze God, dat hij de vragen van deze wereld opneemt in zijn liefde. Dat hij die opneemt in de ernst van de medemenselijkheid. Sterker nog, dat onze God met zijn hele hebben en houden in onze shit is gekomen. Om bij jou te kunnen zijn. Ja, nee, bij mij de moeder. Ja, nee, ho. Vind je het niet een eer om die God te dienen? Vind je het niet een eer om zijn hand te mogen zijn? Om zijn tong te mogen zijn. Om zijn ogen te mogen zijn. Ogen, hoezo ogen dan? Nou, als jij ellende ziet in het leven van een ander, dan breng jij dat bij God. Dan doe jij voorbeden. En dan schakel je handen in. Dan schakel je voeten in. 1 Korinthe 12, dan schakel je de gemeente in. Want dat is het lichaam van Christus in deze tijd. Snap je? Moeten wij het dan goed doen? Nee. Helemaal niet. Ja, dat mag hoor. Je mag het voor mij goed doen. Helemaal geen probleem. Maar waar het om gaat is dat God tegen ons in Deuteronomium 10 zegt, besnijd jouw hart. Laat mijn liefde ook jouw visie zijn. En in het licht van die liefde en voor de mensen thuis. Ik kijk nog steeds van de ene pilaar naar de andere. Want daar staat nog steeds die hulpbehoevende, hulpvragende. Daar gaan geen woorden naartoe van het is jouw schuld. En dan hadden je ouders maar beter na moeten denken. Wie heeft gezondigd? Hij of zijn ouders? Vragen de mensen aan Jezus. Nee, dat vraagt God niet. God vraagt van ons. Wil jij lief hebben in mijn naam? Wil jij mijn ogen zijn? Wil jij mijn handen zijn? Ja, maar God, dat kunnen we toch nooit aan? Maar dat vraag ik ook niet. Ik geloof nooit, en dat weten al een aantal onder jullie, ik geloof nooit dat God ons meer vluchtelingen geeft dan we aankunnen. Ik geloof nooit dat wij verantwoordelijk zijn voor de miljoenen die nu over de wereld lopen. Dat geloof ik niet. Wat ik wel geloof, ik geloof wel dat jullie allemaal in ieder geval één iemand krijgen die bij jullie aan de deur klopt. Joh, wil je lampen ophangen? Joh, wil je gordijnen wassen? Joh, mag mijn kind even bij jou, want ik zit even klem. Joh, mag ik je auto lenen? Joh, heb je misschien een kopje suiker voor me? Joh, en dat begint heel klein. Maar als wij al ons hart dicht hebben en wij zeggen bij dat ene vraag om dat kopje suiker al van aan de deur wordt niet gevraagd. Dan zegt God, besnij je hart. En kijk met mijn ogen. Kijk met mijn liefde. Ik vraag niet meer dan wat je kan. Want ik heb het al volbracht. Ik heb die mensen al lief. En het mooie is, en dan rond ik hem af. Het mooie is, dat dan de Hebreeën schrijver zegt. Dat wij, hoe zegt hij het ook alweer, we moeten de gastvrijheid in ere houden. Dus met andere woorden, het is niet, je moet gastvrij zijn. Nee, gastvrijheid is een prachtig juweel. Wat je in ere mag houden. Wat je elke dag mag oppoetsen. Dat het je een eer is dat er bij jou aan de deur wordt geklopt. Dat er met de collectezak rond wordt gegaan. Dat de kids 1% bussen hebben neergezet. Dat het een eer is om eraan mee te doen. Poets die gastvrijheid op. Waarom? Omdat, zegt de Hebreeënbrief, sommigen van jullie, zonder het zelf te weten, door de gastvrijheid engelen hebben gehuisvest. Volgens mij is dat de NBG-vertaling, maar goed. Wat bedoelt hij daarmee? Dat God jou iemand op je stoep geeft. Ja, op je stoep letterlijk, maar ook geestelijk. Of via de gemeente, of degene die naast je zit. Misschien is het helemaal geen toeval dat je nou naast die ander zit. Maar is het gewoon nodig dat jij je hart opent voor degene die naast je zit? God geeft jou die hulpbehoevende. Dan moet je niet gaan roepen, dan moet God het maar oplossen. Nee, want God probeert jouw hart te bereiken. God probeert jou weer mens te maken. In bekering, in opnieuw geboren worden in de liefde van Christus. God geeft jou een hulpvrager. Waarom? Omdat hij het zo beroerd vindt dat je zo keihard oordeelt over de vluchtelingen. Want dat zullen wel allemaal raddraaiers zijn en die komen aan onze kinderen. Dat vindt God zo beroerd dat je dat zegt van zijn mensen. Dat hij denkt, weet je wat, ik geef je één vluchteling. Ga maar eens naar die ene vluchteling luisteren. Jij gaat die vluchteling niet helpen, die vluchteling helpt jou. Geschenk van God. Poets de gastvrijheid op. Want zonder het te weten hebben sommigen van jullie al engelen. Dienstknechten van God gehuisvest. Kijk, toen was die preek af. En toen dacht ik bij mezelf van, ja Peter, dan moet er nog wel een pakkende opening komen. Hè? De tijd verstreek. En ik moest hem nog in het Engels vertalen en noem het verder. Want dus dat lukte niet. Ik zei, nou weet je wat. Ik maak er maar een pakkend einde van. Voor hem was geen plaats in de herberg. En wat God verhoede, is dat jouw medemens geen plaats heeft in jouw hart. Bekeer je en besnij je hart in de liefde van God. Amen.